Bart, vorige week moest jij naar de koning. We zijn een week later, dus je bent bij de koning geweest.
Ik kan dat niet ontkennen.
Was het gezellig? Was het goede koffie?
Nee, het viel tegen, eerlijk gezegd. Het lag aan mezelf, niet aan de koning. Daar moet ik ook heel duidelijk over zijn. De receptie vond uitzonderlijk plaats in het echte paleis, het residentieel waar de koning woont, het residentiële paleis in Laken.
In zijn slaapkamer.
Ja, dat niet, maar dat was voor mij al wat bijzonder, want ik woon er eigenlijk vlakbij. Het paleis, of het koninklijk domein, ligt op mijn vaste joggingsroute. Dat allemaal terzijde, dus het was wel heel leuk om daar eens binnen te komen. Akoestiek lijkt wel echt nergens op. Maar goed, koning en de premier hadden toch niks te zeggen, dus dat was ook niet zo erg. Het probleem is dat ik mezelf onsterfelijk belachelijk heb gemaakt, vrees ik.
Wat heb je gedaan?
Mijn das was slecht geknoopt. Ik heb dat zelf proberen doen, maar ik ben er iets te laat aan begonnen, dus ik had geen tweede kans meer. En toen ik zag hoe de das eruit zag, het leek een beetje... zoals clowns een das dragen, zo'n heel kort stukje.
Ja.
En dan een heel lange sliert eronder.
Nee.
Zo dus. En ik dacht van, goed, als ik mijn vest dichtknoop, dan merkt niemand dat, want dan zie je alleen het bovenste stukje. Maar dan natuurlijk, die vest zit, zoals dat gaat bij mannen van 50, iets te krap. Dus ik heb daar de hele tijd, ik heb daar 2 uur lang mijn adem moeten inhouden. Wat voor kijkers van kamp was, die weten dat dat heel erg lang is. Dus ik heb me daar niet echt op mijn gemak gevoeld. Maar dat was eigenlijk nog niet het ergste.
Dat is wel een goed verhaal, Bart.
Ja. 'S Ochtends bij het ontbijt zei ik dus tegen het gezin, papa gaat vanavond naar de koning in de hoop wat indruk te maken. Mijn dochter kijkt me aan echt zo met van die koele ogen, zegt van, ga jij zo naar de koning? En ik begreep dat ze had over mijn kapsel en mijn baard, die er nog een beetje onverzorgd uitzag. En toen iedereen het huis uit was en ik dus achterbleef om mij voor te bereiden op de receptie bij de koning, ben ik zelf met het scheerapparaat aan de slag gegaan. Helaas ben ik 1 strookje van mijn hoofd vergeten afscheren. En dus ben ik met een soort Mohicanenkapsel ten paleis getrokken.
Zijn daar foto's van?
Nee. Dus ik was, toen ik terug wegging bij de koning en nog van niks wist, was ik een beetje ontgoocheld dat ik geen colloque singulier had gehad. Maar toen ik achteraf, toen mijn gezin mij dan confronteerde met hoe ik er echt uitzag, denk ik dat ik wel blij mag zijn dat het... Dat er geen persoonlijk onderhoud met de koning is van gekomen. Het was echt niet... Ik was niet in vorm, om zo maar te zeggen.
Ik ben echt blij toen je bij de voorbereiding van deze podcast zei, ik heb nog iets te vertellen over de koning, dacht ik. Dat wordt droog. Nee, dit is echt een goed verhaal.
Een soort coming out. Maar goed, ondertussen heb ik voor de 2e keer het scheerapparaat gebruikt. Dus van nu zie ik er echt wel helemaal uit zoals het moet. En dus ook helemaal klaar om deze podcast in gang te trappen. Dit is Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen met Bart Eekhout en ook met Stavros Kelepouris. Welkom.
Van op de redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Vannacht gaan wij inpakken en dan houden we het hier op.
Hier wel?
Hier wel, ja. We hebben al een duidelijk volgend doel voor ogen. En daar gaan wij ons op voorbereiden voor ons volgende project, om daar keihard toe te slaan.
Ik vind het jammer dat we de burger op deze manier hebben moeten treffen. Maar het is blijkbaar wel de enige manier om bij Europa en bij zelfs de Vlaamse media en het Vlaamse parlement eens ogen doen opengaan.
Stavros, we kunnen er moeilijk omheen, ook al zijn de ergste blokkades ondertussen opgeheven en lijkt het land weer terug iets vrediger te kunnen ademhalen, maar het is op zijn minst de week geweest van het boerenprotest en dat gaat ook nog niet helemaal liggen.
Nee, want ze hebben al aangekondigd, als er niks verandert, dan staan we er weer.
Voilà, en we schuiven ook zoetjes aan dichter bij de verkiezingen, dus sowieso gaat de politiek op dit soort protest ook steeds nerveuzer reageren. Misschien ook iets makkelijker dingen toegeven. Dat lijkt waar rempel ergens naartoe te gaan. Er wordt alleszins geprobeerd, heb ik het gevoel, om toch...
Die boeren tegemoet te komen?
Een ander antwoord te geven dan, er is niks mogelijk.
Ja, ik denk dat dat klopt, al is het ook weer met een korrel zout te nemen. Om te beginnen, politieke beloften zijn 1 ding. Die dingen op papier zetten zijn nog wel iets anders. Ik hoor ook nogal wat politici zeggen, ja, boeren willen rechtszekerheid. Er is bijna geen grotere politieke dooddoener dan rechtszekerheid, maar hoe je dat dan vertaalt op papier is nog wel iets anders. Maar inderdaad, Europa heeft bijvoorbeeld beloofd dat een aantal regels niet meteen invoegen gaan of even uitgesteld worden. Ik geloof de regel dat ze x aantal meter van de waterlijn moeten blijven voor het gebruik van hun akkers, dat die even wordt opgeschort. Dat is voor de boeren wel goed nieuws, al is het ook maar uitstel van executie, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Want ja, een jaar later of twee jaar later moeten ze dat dan toch doen. Dus ja. Dan zitten ze dan toch weer op dat moment met die miserie of met dat probleem voor hen. In België merk je wel dat er in de wedstraat nu wel echt gezegd wordt, die prijzen die de boeren krijgen voor hun producten, mm-hmm. daar moet echt iets aan gedaan worden. Dat is niet meer uit te leggen dat ze, zoals bij ons geloof ik ook in de krant stond, een boer voor een bepaalde kilo prei 10 cent kreeg. Ja, dat is echt te gek voor woorden. Dat is volledig van de pot gerukt dat je die prijs maar zou krijgen als boer.
Dus eigenlijk hebben ze daar wel een punt. Hè?
Ze hebben daar een punt, absoluut. De vraag is natuurlijk, hoe los je dat op? Je kan een soort prijzeninstituut lanceren, dat eigenlijk zegt van onder die prijs ga je niet. Maar goed, komt dat er dan van? Dat wil ik nog zien. Ja. Er komen ook verkiezingen aan. Dan is het toch even afwachten of dat idee in de formaties overeind blijft.
Premier leek een soort kliketsysteem in zijn hoofd hebben, waarbij eigenlijk binnen de sector dan zou de prijsschommelingen eigenlijk opgevangen worden door bijna een soort vorm van sociale zekerheid, waarbij bijdragen worden voorzien om solidair uit te keren aan dat deel van de sector dat op dat moment moeilijk heeft om een goede prijs voor zijn waren te krijgen.
Ja, ik vind dat niet zo'n gek idee. Je mag ook niet vergeten,
ook niet.
Wij hebben weinig last van weersomstandigheden om ons werk te doen. Integendeel, als het heel slecht weer is en we willen van thuiswerken, dan kan dat eigenlijk ook. En dan zitten we daar ook wel comfortabel. Een boer die geconfronteerd wordt met heel slecht weer, die ziet zijn akkers vergaan, die ziet zijn opbrengsten verloren gaan.
Het is eigenlijk zelfs dubbel. Een boer die geconfronteerd wordt met heel goed weer, heeft ook een probleem, want dan is er overproductie.
Exact.
Dan smijten ze de komkommers en tomaten naar je kop.
Ja, en als je dan niet wil verkopen onder een bepaalde prijs, dan zegt je concurrent wel, ik zal het dan wel doen, dan krijg ik er tenminste nog iets voor. Die boeren nemen wel heel veel risico, of moeten heel veel risico incalculeren, zal ik maar zeggen, voor een echt lage prijs. Dus ik denk wel dat die boodschap is overgekomen, al denk ik dat die boodschap ook eerder wel al was overgekomen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, nog even afwachten om te zien of de boeren hier nu helemaal mee geholpen zijn. Ik zie het nog wel gebeuren dat ze nog eens op straat moeten komen.
Tegelijkertijd is het ook een soort groter schaakbord, het Europese politieke schaakbord, waar dat landbouwprotest, want we hebben het al 10 keer gezegd, maar het speelt niet alleen in Vlaanderen of niet alleen in België, dat heeft iedereen ondertussen wel door. Overal in Europa zijn er landbouwers die in opstand komen tegen allerlei fenomenen of moeilijkheden. Hè. Bij de een is het de hoge brandstofprijs, bij de andere zijn het de invoer van, of de dreigende invoer van goedkope producten. Het wezen uit Oekraïne, het wezen uit Latijns-Amerika. Er is heel veel redenen om boos te zijn. En daar speelt denk ik ook een soort. Ze willen eigenlijk die woede gebruiken als een soort politieke hefboom om echt nog in Europa die Green Deal ten dele van tafel te krijgen. Ja, dat is natuurlijk nog iets anders.
Al is er natuurlijk wel de realiteit dat in heel veel Europese landen de rechtse partijen, zal ik maar zeggen, rechts en uiterst rechts.
Ja, bedoel je rechts of bedoel je uiterst rechts?
Ja, toch wel vooral uiterst rechts. Die zijn wel aan een opmars bezig. Als je nu bepaalde delen van die Green Deal een beetje op de lange baan kan schuiven, dan bestaat er wel een scenario waarbij het volgende Europees parlement veel meer bevolkt wordt door conservatieve en uiterst rechtse politici. Mm-hmm. En dat die toch nog gaan tornen aan bepaalde grote delen van die Green Deal, waardoor er misschien minder van overblijft of weinig van overblijft. Dus
Beetje karambolenstoot, je stoot op uiterst rechts om eigenlijk rechts zenuwachtig te maken en die in beweging te krijgen, zodat er dan een
dat vind ik wel dat is een leuke metafoor. Ja.
Deze uitleg ook weer, maar ik denk dat we terecht, het is heel, denk ik zelfs mooi dat we met empathie over de getroffen sector spreken, maar misschien ook wel een beetje frustrerend tegenover andere mensen die ook reden tot klagen hebben.
Ja, je bedoelt de boer bokst politiek wel boven zijn gewicht misschien, mogen we dat zeggen?
Ik begrijp wat je bedoelt. We moeten opletten dat we niet zeggen dat de boer kant in. Nee, want dat bedoelen we niet.
Nee, absoluut niet. Maar de boer is ook niet, het is niet dat half Vlaanderen landbouwers of veeteelthouders zijn. Je merkt wel, als de boer op straat komt, is dat met veel lawaai en wordt er ook wel echt nadrukkelijk geluisterd. Het is altijd zeer indrukwekkend als de boeren op straat komen. Mm-hmm. Veel minder wanneer een groep klimaatactivisten op straat komt. Dat punt is vorige week ook een aantal keer gemaakt. En ja, de boer krijgt daardoor volgens mij ook politiek vrij veel gehoor. Wat ik bijvoorbeeld veel minder... Ik weet niet of de vergelijking helemaal opgaat, maar mensen met een handicap, die zijn ook met heel veel en die worden politiek toch een stuk minder gehoord. Die maken het minder
Het is een geriskeerde vergelijking, maar ik snap wel wat... Kwantitatief snap ik wel wat je bedoelt.
Ik denk dat boeren voor het soortelijk gewicht dat ze hebben in de samenleving, dat zeker niet min is, daar niet van, maar dat zij meer dan hun soortelijk gewicht waard zijn in de politieke debatten.
Ja, er zijn een aantal verschillende redenen voor te bedenken. Hè. De meest basale reden is, en dat moeten we toch durven zeggen, de overheid, zelfs de ordendiensten, zijn gewoon ook een beetje bang van het... intimiderende kracht die boer uitstraalt, hè, met die
200 tractoren op straat.
Dat is, je hebt er ook maar 200 nodig om een heel mobiliteitsplan lam te leggen. Dus in die zin is het ook wel een beetje... je hebt eigenlijk weinig getallen nodig om dat effect te veroorzaken. Dat speelt zeker mee.
Je hebt eigenlijk maar één beerkar met mest nodig.
Je moet eigenlijk bijna het leger inzetten. Als je die echt van straat zou willen kuisen, moet je eigenlijk al bijna het leger... In Frankrijk hebben ze dat een beetje geprobeerd met panzervoertuigen, maar dat is toch geen beeld dat je op 5 maanden van de verkiezingen wil, denk ik, een soort letterlijke veldslag op je autostrade tussen federale politie en tractoren van boeren. Dus dat is geen optie. Wat daarbij wel nog meespeelt, is toch die politieke macht die landbouwers op dit moment hebben, omdat zij discreet en minder discrete steun hebben van uiterst rechts een beetje een objectief bondgenootschap. Hè. Ze willen allebei een beetje hetzelfde. Ze zijn niet per se één op één ideologisch vergelijkbaar, maar het komt de boeren wel goed uit dat er een aan kracht winnende politieke formatie is die zegt, ja, wij steunen jullie. En aan de andere kant heb je dan al die partijen die al in defensief zitten tegenover uiterst rechts, die ten allen prijzen willen vermijden dat die krachten nog sterker worden en die dus sneller gaan geneigd zijn om toe te geven. Dat speelt daar zeker ook mee. Maar of het veel gaat opbrengen, op politiek gezien dan bedoel ik, of er terug een soort verzoening kan ingezet worden, ik heb daar eigenlijk echt wel mijn twijfels bij. Ik denk dat we... Ik ben altijd heel voorzichtig met voorspellingen over zwarte zondagen en koren op de molen van uiterst rechts. Maar voor het landelijk Vlaanderen zie ik het echt wel heel erg donker in, moet ik zeggen. Ik denk dat de impact van uiterst rechts, of de impact van het boerenprotest en een soort...
Van een aantal landelijke gemeenten.
Ja. En niet alleen bij de zogenaamde boerenfamilies. Ik denk dat het echt breder is, dat die echt ook wel... Dat heel dat verzet, dat iets losmaakt bij mensen die nog veel belang hechten aan het idee. Het is vooral een mentale kwestie, het idee dat ze op het platteland wonen. Want eigenlijk, geografisch is het verschil tussen... plattelands-Vlaanderen en stedelijk Vlaanderen niet zo groot. Het is voor een groot stuk één lange verkaveling ons gewest. Maar mentaal denk ik dat er voor veel mensen er nog altijd wel belangrijk is om te zeggen van ik woon op een dorp. En mensen die dat denken, voelen zich wel een beetje in het nauw gedreven door die wat dominante stedelijke cultuur. En het is dat gevoel dat naar boven komt en dat enorm wordt geactiveerd door uiterst rechts, ook omdat concurrerende partijen wij allemaal in de regering zitten, dus het heel moeilijk hebben om daarin mee te gaan.
Gezien door Jolien.
Deze rubriek heet, zoals altijd, Gezien door Jolien. Alleen is het deze week zonder Jolien.
Jammer.
Desalniettemin... Jammer. Hier is onze vaste audioman Dries Vermeulen die haar plaats inneemt.
Dag Dries. Hallo, jullie zullen het met mij moeten doen, want Jolien is ziek. Maar ik kan mijn best doen om het even goed te doen als zij.
Beterschap, Jolien.
We hebben een mailtje gekregen, heren.
Dat kan niet.
Ja, absoluut. Via podcast@demorgen.be. We zeggen dat elke week. Mensen mogen daar mailtjes naartoe sturen. Iemand heeft dat gedaan.
Oké. Okay. Mag ik daar eerst iets aan toevoegen?
Zeker.
Volgende week gaan we namelijk iets speciaals doen met deze podcast. Bij het begin van de krokusvakantie, wanneer het gebruikelijke politieke leven een beetje gaat liggen, voorzien we eigenlijk al een specialeke, om zo te zeggen. Dan gaan we namelijk proberen de hele uitzending op te hangen aan vragen, opmerkingen, reacties van luisteraars, van lezers van de krant. Dus mensen die met een prangende vraag zitten over politiek, mensen die prangende vraag zitten over deze podcast, dat mag ook, zolang het maar een beetje beschaafd blijft. En die kun je dan insturen aan podcast@demorgen.be. En de enige voorwaarde die we eraan vasthangen is dat je met je herkenbare naam toevoegt aan de vraag, zodat we ook misschien even contact kunnen opnemen, even checken wat precies de achterliggende drijfveren van de vraag zijn. Maar dus, volgende week vragenuurtje in lopende zaken. Voor al uw vragen, podcasts@demorgen.be. Zoals deze vraag.
Ja, Mark heeft dat gedaan. Ik zal niet zijn volledige naam noemen, ik weet niet of hij dat wil.
Dag Mark.
Dag Mark. Ja. Hij schrijft: goedemiddag, in de Lopende Zaken podcast van deze week maken jullie er geen geheim van dat er op de redactie meermaals van gedachten wordt gewisseld over de vraag of het behandelen van een bepaald onderwerp, in dit geval migratie, niet te veel in de kaart zal spelen van extreem rechts. Zelden hoor ik echter dat een gelijkaardige overweging wordt gemaakt ten opzichte van andere partijen. Concreet, wanneer jullie alweer een klimaatartikel gaan brengen, in welke mate bespreken jullie dan de mogelijkheid dat dit in de kaart zal spelen van pakweg ecolo of groen? Ik denk dat ik het antwoord op de vraag wel ken, maar please prove me wrong.
Ik denk dat we dat even moeten relativeren. Ik begrijp perfect waar de vraag van... Ik vind het trouwens een heel goede, scherpe vraag. Of een heel goede, scherpe opmerking.
Ja, vind ik ook.
Maar het is niet zo dat wij bij elke maatschappelijk fenomeen de vraag of we erover gaan berichten of niet, of hoe we erover gaan berichten, laten afhangen van eventuele politieke impact. Ik denk, je kunt nu heel veel zeggen over migratiebeleid en over hoe media ermee omgaan, maar je kunt niet zeggen dat dat thema wordt verwaarloosd, dat er niet wordt over geschreven. Het enige wat je wel eens hoort in politiek analyses is dat het soms opmerkelijk is dat partijen die eigenlijk heel weinig te winnen hebben bij het aantrekken van dat debat daarover, dat die dat toch doen en dat dat wellicht niet in hun kaart speelt. Omgekeerd stelt die vraag zich veel minder, omdat je bijvoorbeeld het Vlaams Belang, denk ik, zelden of nooit spontaan het debat over klimaatopwarming zult zien beginnen. Dus wat dat betreft is die partij, denk ik, ook, of zijn partijen die te winnen hebben bij migratiebeleid, veel gedisciplineerder dan andere partijen, omdat die aan hun boodschap trouw blijven, zodat je die connectie wel hebt tussen maatschappelijk fenomeen, maatschappelijk probleem enerzijds en partijvoorkeur anderzijds.
Ik kan me niet voorstellen dat we op een bepaald moment hebben gezegd op de redactie, nee, dit is een stuk over migratie, maar migratie is toch vooral een thema van Vlaams Belang, nee, of N-VA, dus gaan we het niet brengen. Nee. Kan ik me niet voorstellen. Nee. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat we ons afgevraagd hebben van hoe moeten we hier nu op de juiste manier over berichten? Want er is wel een verschil, denk ik, tussen migratie en klimaat. Zijn er dat migratie heel vaak gaat over mensen in extreem moeilijke situaties, in een extreem zwakke sociale positie, mensen die heel vatbaar zijn voor uitbuiting, mensen die niet weten hoe ze de dag gaan doorkomen, of ze eten gaan hebben, waar ze moeten slapen, of ze vanavond misschien in de vrieskou moeten slapen. Ik denk dat dat er wel voor zorgt dat we wel eens een discussie zullen voeren van, ja, het gaat weer eens over migratie, hoe pakken we dat op de juiste manier aan om niet gewoon de toon aan te slaan van migratie is slecht, zoals sommige partijen wel eens aanslaan.
Maar zoals we even goed, als er weer eens een klimaatrapport neerdaalt dat weinig tot vrolijkheid stemt, dat we ons ook afvragen hoe kunnen we nu correct berichten over het toekomstbeeld dat hier geschetst wordt, zonder dat we in algehele apocalyptiek vervallen. En is er ergens ook nog een soort... kunnen we daar ook iets optimistisch, kunnen we daar iets, kunnen we daar een kant aan van belichten die nog origineel is, die nog nieuw is? Dus dat zijn eigenlijk dezelfde, enfin, vergelijkbare journalistieke mechanismen die spelen. Maar kijk, het lange antwoord bevestigt dat het een heel goede vraag is.
Vond ik zelf ook. Ik hoop dat Mark tevreden is met het antwoord. Aha. Stavros, jij zat vorige week in de afspraak op vrijdag. Het is de gewoonte dat onze journalisten daar inbellen van op een parking bij een tankstation.
Dat is in de week, dat is tijdens de week.
Dat is waar. Maar jij zat echt in de studio, ik heb het zelf gezien. Heel wat andere mensen hebben dat ook gezien.
Oh jee, zijn er daar vragen over?
Daar zijn vragen en opmerkingen. We zullen misschien eerst even een fragmentje laten horen, zodat iedereen weet waarover we het hebben.
Iets dat
echt onderschat wordt, is als je boeren hoort praten, vooral op Fox Pops of de radio of zo, zeggen ze heel vaak: boeren is de mooiste stijl die er bestaat. Dat hoor je niet bij iemand die aan de band staat. Iemand die in Volvo aan de band staat en straks zegt niet: dit is de mooiste stijl ooit. Boeren is ook echt een way of life voor die mensen. Dat is hun leven. En die voelen zich niet alleen bedreigd in de job die ze hebben, het inkomen dat ze hebben, maar die voelen zich bedreigd in de manier dat zij leven. Ja. Het is dus meer dan gewoon een job. Het is echt, ze voelen wie wij zijn, hoe wij ons leven inrichten, dat kan niet meer. Dat wordt langs alle kanten geblokkeerd. Dus ik heb wel ergens begrip voor die zeer emotionele reactie.
Mooie woorden, Stavros. Je toonde begrip voor de emotionele reactie van de boeren. Op de sociale media kwamen daar heel wat reacties op. Dat ging van zever in pakjes en onnozele praat naar to the point en de kern van de zaak. Dus de meningen waren verdeeld. Dat mag in een democratie. Er was ook iemand die zei: Stavros zou voor eender wat begrip tonen als hij daarmee de Vlaamse regering kan pesten. Dat gaat naar het hart van jouw integriteit als journalist, denk ik dan.
Ja, ik heb dat gezien. Ja, dat is niet waar. Ik denk zelfs dat ik ook in de aflevering van de afspraak op vrijdag op een bepaald moment mevrouw Demir gelijk heb gegeven. Dat,
ja, zo had Demir zat erbij. Hè?
Zo had Demir zat erbij. Nee, ik denk niet dat ik over alles zou vallen wanneer ik daarmee de Vlaamse regering het leven lastig kan maken.
Het is ons slot, Stavros.
Het is ons slot. Wat natuurlijk
als je
wel
kritiek
is
geeft op de federale regering, dan ben je de poedel van, van de N-VA. En als je kritiek geeft op de Vlaamse regering, dan ben je de poedel van Vivaldi. Poedels zullen we zijn.
Exact. Wat nu, wel nog wil toegeven, als journalist zoek je inderdaad wel altijd de kant op waar het schuurt met de macht. Je probeert wel de machthebbers, en dat zijn dan de regerende partijen, ja, je probeert die wel het leven toch een beetje moeilijk te maken, in de zin dat je probeert te tonen, ja, waar falen ze, waar doen ze het niet goed, waar kunnen ze beter, waar zijn er problemen met hun aanpak. Dus in die zin, ja, zoek je dan iets om de Vlaamse regering te pakken? Goh, ja en nee, je zoekt iets om het beleid te pakken, maar niet noodzakelijk die Vlaamse regering. Want ik vermoed de persoon die dat dan getweet heeft, dat hij het vooral had op: ik heb iets tegen die partij. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ik heb ook kritiek op de Vivaldi-regering en daar zitten niet allemaal dezelfde partijen in. Voilà, dat is ongeveer het antwoord.
Onze eerbiedwaardige collega Rick van Kouwelaert heeft ooit gezegd: als journalist sta je aan de kant van de oppositie. En ik vind dat eigenlijk, het is een beetje scherp verwoord, want ik denk dat je ook wel af en toe mededogen mag hebben en mag proberen te begrijpen waarom beleid loopt zoals het loopt, maar au fond ben ik het wel eens.
Je bent iets coulanter voor de oppositie.
Ja, ik ben het eigenlijk bijna altijd eens met Rick. Het zou gek zijn om het niet eens te zijn met Rick van Kouwelaert.
Vlaams Belang zal het graag horen dat we aan de kant staan van de oppositie.
Voilà.
Op de opmerking dat boeren een way of life is, meer dan een job, zei iemand: fietsen is mijn way of life. Ik zou graag een nieuwe koersfiets willen. Kan ik daarvoor subsidies krijgen, AUB?
Ik denk niet dat die vergelijking helemaal opgaat. En er is ook een verschil tussen, laten we zeggen, het belang van die meneer of mevrouw X die fietst en boeren die voor onze voedselvoorziening zorgen. Daar zit nog wel een verschil in. Ik denk dat Europa toch vooral die subsidies geeft zodat Europa kan eten en niet omdat die boer gewoon graag boert.
Mm-hmm. Ja, op een minder ludieke toon dan waren er ook wel een aantal mensen die zeiden: in een kapitalistisch systeem zoals het onze is het eigenlijk heel normaal dat bepaalde beroepen op een bepaald moment uit de markt gewerkt worden. Als zij niet meer rendabel kunnen zijn, ja, dan moeten ze maar verdwijnen.
Ja, ik denk dat klopt. En ik denk ook dat de harde realiteit is dat de landbouw van nu moet veranderen. En daar zullen boeren niet verder kunnen gaan. Dat is gewoon zo. Ecologisch en economisch draait dat model niet. Maar dat is natuurlijk niet nieuw. Heel veel boeren gaan geen opvolging krijgen. Dus zij weten al van ja, dit gaat stoppen, omdat dat model niet houdbaar is.
En dat is denk ik ook wel een beetje een bron van frustratie bij het hele Vlaamse landbouw-stikstofbeleid is. Wat Stavros zegt klopt, hè. Denk ongeveer de helft van de veehouders heeft het moeilijk om een opvolger te vinden, zeker in eigen familie. En eigenlijk is dat een soort realiteit of een toekomst die inhoudt dat het met de stikstofuitstoot vanzelf wel veel minder kan gaan worden in de nabije toekomst als al die bedrijven er effectief uitgaan. En met die toekomst, met die realiteit, die sowieso al heel moeilijk te verdragen is voor de sector, hè, op mentaal niveau zal ik dan zeggen, is eigenlijk heel weinig rekening gehouden in het bepalen van dat stikstofbeleid. En dat is iets wat, dat is eigenlijk een van de kernen van de frustratie bij de Vlaamse boeren over dat stikstofbeleid. Dat er heel weinig rekening is gehouden met die al heel lastige realiteit waar zij sowieso in zitten.
Mm-hmm. Dat was het, heren.
Dankjewel, Dries.
Heel graag gedaan.
Kijk toch uit naar Jolien volgende keer weer.
Ja, snap ik. Ik ben blij dat ik het ook iets mocht zeggen, want ik zit er elke week bij. Ik mag nooit mijn mond open doen.
Voilà. Ja, maar doet het goed. Ja.
Dank u.
Ja.
Voortreffelijk zelfs.
Conor Rousseau is niet terug. Ook vandaag niet. Hij komt niet terug. Hij is er hier vandaag ook niet bij. En hij zal een brief laten voorlezen aan de leden van Vooruit Oost-Vlaanderen. Waarin hij dan zegt, kijk, beste leden, ik ben geen kandidaat lijsttrekker. En ik kom nu ook niet terug. Het is te snel. Ik heb er eigenlijk nog geen zin in. En als ik nu terugkom, dan gaat het, zoals die dame eigenlijk zei, te snel over mij gaan. Dan komt heel die schadelijke operatie terug. En is het bijna allemaal voor niets geweest. Nee, op dit moment doe ik het niet.
Bart, we hadden alweer gelijk.
Ja.
Conor Rousseau wordt geen lijsttrekker.
Ja, inderdaad. Ik had het over onze radar die het op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit hetzelfde had opgepikt. Hè, dat het waarschijnlijk inderdaad geen lijsttrekker ging worden. We weten wel nog altijd niet wat het dan wel gaat worden.
Nee, dat is, en blijkbaar weet Conor Rousseau het zelf ook
nog
niet.
Nee. Het is toch een heel vreemde, bijna uitzonderlijke situatie. Dat verhouding tussen... Ja, de politicus, de persoon en de partij die eigenlijk, ja, sorry voor het beeld, toch als een groep smekelingen wacht tot het woord neerdaalt.
Ja, je had daar die bijeenkomst in Gent waar dan de Oost-Vlaamse lijst ging vastgelegd worden. Mm-hmm. En dan wordt er een brief voorgelezen van iemand die vertrokken is om te zeggen, ja, ik weet het nog niet en doe maar wat je wil. En dan beslist die verzameling socialisten daarvan, we gaan een plekje openhouden voor hem. Voor iemand die dus niet eens weet of hij het plekje wil. Dat is echt ongezien, want plekjes op een politieke lijst zijn toch wel duur. Mm-hmm. Ja, het zegt alles over hoe groot de impact van Conor Rousseau was voor de socialisten en hoe groot de impact van Conor Rousseau nog altijd zou kunnen zijn volgens die partij. En ik denk dat ze wel een punt hebben. Ik vind het heel gek. Conor Rousseau is eigenlijk iets aan het doen dat hij zelf nooit zou toegestaan hebben. Mm-hmm. Namelijk dat één iemand het verhaal van de partij zodanig beheerst dat de message, om het maar zo te noemen, in mm-hmm. politieke marketingtermen, dat die volledig overheerst wordt door één persoon. Iedere keer dat Melissa de Prater, de huidige voorzitter, de opvolgster van Conor Rousseau, iedere keer dat ze ergens verschijnt, krijgt ze de vraag, wat met Conor? Dat is iets dat Conor Rousseau zelf als voorzitter niet zou aanvaard hebben, dat één iemand dat zo beheerst. Nu goed, wat dan in de partij te horen is van ja, dat klopt, maar Conor Rousseau heeft natuurlijk nooit een andere Conor Rousseau, iemand van hetzelfde kaliber, moeten aan de kant zetten. Dat klopt ook wel, maar ik denk, het is echt tijd voor die partij om gewoon te beslissen. Ofwel zeggen ze, Conor Rousseau staat op de lijst, hij heeft foute dingen gezegd en laat de kiezer er nu maar over beslissen. En dan, om het met de woorden van Bart Wever te zeggen, dan vlieg je maar door de shit. Mm-hmm. Ofwel zeg je, nee, je weet het nog niet, geen probleem, maar we kunnen dit verhaal niet laten etteren. Dit moet eindigen, het mag niet meer over jou gaan. En dan moet er gezegd worden, het spijt ons, maar dan sta je niet op de lijst.
Nee.
En dan is het zo.
Ik heb wel de indruk dat het met het verstrijken van de tijd, dat het probleem steeds moeilijker wordt. Omdat je... Het dilemma wordt steeds scherper, Conor Rousseau. Dat is geen doorsnee politicus, dus je kunt inderdaad zeggen, ook goed, plekje in de luwte, lijstduur, en dan zien we wel waar het schip strandt.
Conor Rousseau in de luwte?
Wel, voilà. Dus dat is een persoonlijkheid die gemaakt is om leiding te geven, om baas te spelen.
Om aandacht te trekken.
Om dus als Conor Rousseau terug in de politiek zou binnenkomen, dan is het om Conor Rousseau te zijn. En die plaats, zeker de plaats van partijvoorzitter, is ingenomen. Je zou kunnen zeggen, goed, bon, er zijn waarschijnlijk nog ministersposten uit te delen achteraf. Dus dat kan eventueel nog wel in orde komen. Ja, anderzijds, het omgekeerde is natuurlijk ook zo, als je niet meedoet aan de verkiezingen, dan is het ook al over en sluiten. Dan wat de partij niet gaat doen, en daar denk ik wel dat ik hen daarin geloof, is van, we doen het even zonder Conor in de verkiezingen en dan De dag na de verkiezingen duikt hij op als onderhandelaar, als adviseur. En zo raakt het publiek weer gewend aan hem. En kan hij weer deel uitmaken van de wedstrijd. Dat gaat niet gebeuren. Dus het is ofwel echt wel met, ofwel zonder. Maar in beide gevallen met de nodige complicaties.
Je voelt ook aan alles bij de socialisten dat ze vasthouden aan het idee dat Conor Rousseau hen aan een verkiezingsoverwinning kon helpen na zoveel jaren van peilingen en verkiezingsresultaten waarbij ze telkens maar omlaag gingen. Dat idee dat Conor Rousseau hen weer omhoog kon helpen, ze hebben daar zo lang van geproefd en ze slagen er niet in om te aanvaarden dat dat misschien weg is.
Ja, het zit ook wel een beetje in het DNA van die partij, zo one party, one leader. Dat idee van zich naar binnen te keren en echt wel een soort phalanx te vormen rond de leider, dat heeft die partij altijd wel gehad. En je voelt ook, als je er is gebeurd wat er gebeurd is, maar als je de mensen van vooruit laat kiezen, die bijna unaniem willen, dat gevoel is er echt wel. Hè. Dat is niet gemanipuleerd of zo, dat gevoel is er echt wel. Die vooruitbasis, die wil Conor Rousseau er terug bij. Het is een beetje, als Conor Rousseau zou vragen van kom allemaal naar Sint-Niklaas, naar de Grote Markt en ga daar toon naar je bloot gat. Ze doen het, hè. Ze doen het. Ze zouden het echt doen voor hem.
Moet hij bloot gat wegbliepen straks?
En voor mij is dat oké, hij mag erin blijven.
Okay. Omdat het in Sint-Niklaas is.
We zijn er allebei geweest op school, Bart. Er zijn veel blote gaten in Sint-Niklaas.
En ik draag de t-shirt niet.
Ondertussen is Conor Rousseau wel opgedoken in Nederland. Hij zal misschien ondertussen op andere plaatsen ook opgedoken zijn, bij de bakker of zo, maar hij is naar Nederland gegaan.
Ik heb daar een heel raar gevoel bij, maar ik zal inderdaad eerst uitleggen wat precies in Nederland er allemaal gebeurd is. Er waren een aantal media die aanwezig waren op een event, het Behavioral Design Fest. Een nogal chique gebeurtenis ergens in de rand van Amsterdam, waar mensen heel veel geld betaald hebben. Een krant had het over chic marketingvolk, €395 voor een zitje, om onder andere naar Conor Rousseau te gaan luisteren. Dat was georganiseerd door een marketingbureau waar ook nog een andere ex-politicus, Klaas Dijkhoff van de VVD, mee in de cockpit zit. Dus een van de sprekers was Conor Rousseau. En hij heeft daar eigenlijk een keynote, zoals het dan heet, gegeven over hoe je als links toch nog de verkiezingen kunt winnen. En dat was op zijn minst zeer interessant. Zeker op twee niveaus. Ten eerste inhoudelijk, omdat Conor Rousseau daar echt heel eerlijk een inkijk heeft gegeven in hoe hij naar politiek kijkt. En als je die dingen leest of beluistert van wat hij daar vertelt, dat zal ook weer de nodige voor's en tegens teweeg brengen. Maar het komt wel één op één over één met hoe je hem inderdaad in de politiek als politiek leider hebt zien functioneren. Hè. Die keuze voor een soort primaire emotionele politiek. Hij durft zelf de vergelijking met Trump niet. Hij gaat die niet uit de weg. Ook dat idee van je moet focussen op wat je wel doet en discipline hebben in wat je niet doet. Dat gaat dan over basis leggen van vrij klassieke sociale maatregelen. Hè. Pensioenen, sociaal beleid, die dingen moet je echt heel erg goed in de hand houden, heel die boodschap heel goed managen. En een beetje de toon lossen over dingen waar je minder een thuiswedstrijd speelt. En dan gaat het natuurlijk weer over migratie, over die cultureel-identitaire dingen.
Heeft hij dan daar in Nederland de campagne-strategie van zijn partij of voormalige partij blootgelegd?
Absoluut. En daar komen we bij het tweede puntje, waarom het volgens mij interessant is. Ik had het gevoel dat je daar kon luisteren aan een ex-politicus. Hmm. Iemand die uit de politiek is gestapt en die eigenlijk zijn kennis uit die vorige baan te gelden komt maken. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat je daar impliciet een beetje toch
uit de biecht klapt.
Hij klapt uit de biecht, want ik zie niet hoe hij nu met dezelfde overtuigingen, met dezelfde analyses, terug in die politiek kan komen, want hij heeft alles open en bloot op tafel gelegd. Hij heeft eigenlijk... het is een chef-kok die zijn keukengeheimen gratis op de markt, €395 per zitje, op de markt heeft gegooid. En dan is het heel moeilijk om daarna terug in die keuken te gaan staan en doen alsof je de dingen uit je hoofd nog aan het koken bent. Dus ik had een beetje het gevoel dat we hier naar een afscheidnemend politicus, dat eigenlijk impliciet de vraag werd beantwoord die we daarnet ook hebben proberen te beantwoorden, gaat hij het nu doen of niet? Als je puur kijkt naar wat hij in Nederland naar hoe hij het in Nederland verteld heeft, dan is mijn conclusie, hij stopt ermee.
we zien misschien binnenkort of we weer gelijk hebben.
Ja, ik ben heel erg in twijfel, maar op basis van die ene gebeurtenis zei ik van, dit is iemand die weg is uit de politiek.
De ruziestoker van de week.
Voor we eruit gaan, Bart, moeten we nog een prijs uitreiken.
Ja, leukste moment van de week toch? Ja, 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 we hadden er weer een.
We hadden er weer een. Doe jij hem?
De ruziestoker van de week.
Ja, Dries, we gaan nog eens drumrolls eronder monteren.
Ja, gaan we doen, gaan we doen.
Prijs gaat naar Vincent van Quickenborne.
Ja.
Uit Kortrijk.
Uit Kortrijk. Deze keer geen ruzie gestookt in zijn eigen partij, de VLD.
Nee, nochtans had hij daarvoor ook al een paar keer genomineerd kunnen zijn.
Absoluut. Ja. Ongeveer iedere week, denk ik. Maar deze keer is het in Kortrijk te doen.
Ja, hij is daar terug naar het Kortrijkse lokale niveau gebiept. Sinds hij ontslag heeft genomen als minister van Justitie, heeft daar de plaatsvervangend burgemeester een vriendschappelijk duwtje gegeven, waardoor hij zelf nu terug echt burgemeester is.
Ik denk dat ze een soort co-burgemeesterschap hebben, maar goed, dat is in name only.
Ja, voilà. Hij is toch uiteindelijk de man die de handtekening zet vandaag, denk ik.
En die heel graag de handtekening wil zetten.
Ja, voilà. En om dat te kunnen blijven doen na 2024... heeft hij een kartel gemaakt met CD&V. En dat is toch wel bijzonder in Kortrijk, want dat zijn echt wel aardsvijanden. We moeten voorzichtig zijn met oorlogstaal in deze podcast ook, maar dat zijn echt wel aardsvijanden.
Ja, want goed een decennium geleden heeft hij CD&V, die toen de grootste was, met Stefan de Klerk als bovenaan de lijst, die was toen al burgemeester. Stefan de Klerk werd de grootste met CD&V in Kortrijk, dacht ik ga burgemeester kunnen blijven, maar Vincent van Quickenborne heeft toen CD&V naar de oppositie kunnen verwijzen. Ja,
en dat is een 12 jaar durende vete uit voortgekomen. En het pikante detail is dat een van de architecten van deze kartellijst is Felix de Klerk.
Een telg van het geslacht.
Zoon van Stefan en tegelijkertijd ook communicatieman van Sammy Mehdi, voorzitter van de nationale CD&V. Dus ik kan dus mij voorstellen dat de nationale partijtop wel weet heeft van wat er daar in Kortrijk is gebeurd en daar ook zijn discrete zegen aan gegeven heeft. Dus ja, dat dreigt een vervelende situatie te worden bij de familie de Klerk.
Stefan de Klerk had ook meteen op Twitter, of X, zoals we het tegenwoordig moeten noemen, gezegd of laten blijken dat hij het er niet mee eens was. Maar ik moet zeggen, ik hoor toch bij CD&V dat er... Laten we zeggen, enige oneenigheid nog eens over wie er dan lijsttrekker moet worden. Want ze gaan wel met VLD in zee in Kortrijk. Maar of dat met Van Quickenborne zal zijn, dat ligt bij CD&V wel een heel stuk moeilijker. En dat ligt trouwens ook bij een deel van zijn vorige kartel, laten we het zo noemen. Hij had een samenwerking met SPA en N-VA in Kortrijk. Zijn positie ligt daar ook heel moeilijk. Zij hebben eigenlijk altijd samengewerkt met Ruud van den Bergen als burgemeester in Kortrijk. Van Quickenborne is teruggekeerd, omdat hij ontslag genomen heeft uit de federale regering. Maar heel veel mensen in Kortrijk, heel veel politici, maar ook heel veel gewone burgers, vinden Van Quickenborne in Kortrijk als burgemeester, dat is niet de beste figuur. Ik ken wel wat mensen in Kortrijk en als je met hen praat, iedereen heeft wel een straf verhaal over Van Quickenborne en dat zijn niet de meest flatterende verhalen. Je hoort dat ook echt bij SPA, bij N-VA, bij...
Vooruit, natuurlijk.
Bij Vooruit, bij N-VA, bij CD&V nu ook. Met VLD samenwerken is één ding, maar Van Quickenborne bovenaan die lijst, dat is een heel ander ding. En de burgemeester die door Van Quickenborne weer een stapje opzij gezet is, Ruud van den Bergen, zij is zeer populair en ik denk dat zij echt wel gaat proberen om die samenwerking met CD&V zo te zetten dat zij toch dat plekje bovenaan die lijst kan krijgen.
Ja, dat wordt dan nog spannend.
Dat wordt nog spannend.
Oké. Dan hebben we nog iets om volgende week ook misschien een prijs uit te reiken. Misschien nog één, we gaan het voor helemaal afronden. Die hele lijstvorming op lokaal niveau, dat wordt toch een gek ding. Die regels zijn dus veranderd. Onder impuls van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Bart Somers, voormalig, want hij heeft zelf ook van die regels gebruik gemaakt om in Mechelen zijn stempel terug te gaan zetten. En het komt er eigenlijk op neer dat grote partijen het voordeel krijgen. Ze krijgen een soort trekkingsrecht om als eerste na de verkiezingen coalities te vormen. En als grootste partij in zo'n coalitie mag je dan dan eigenlijk automatisch decretaal bepaald uit de burgemeester leveren. Het idee van Somers en van de regering was dat je daardoor eigenlijk dat gekonkel achter de schermen met coalities tegen grote partijen, dat je dat zou vermijden, zodat dat de grootste partij niet buitenspel kan gezet worden. Maar wat je nu krijgt is eigenlijk een soort gekonkel voor de verkiezingen, waarbij de meest gekke coalities worden gemaakt en waarbij al op voorhand worden zetels geteld om te kijken, kan ik de grootste zijn en kan ik hier burgemeester worden? Daarbij komt dat, als ik mij niet vergis, dat het zo is dat niet per se de lijsttrekker van de grootste partij de nieuwe burgemeester dan wordt, maar de stemmenkampioen. Dus zelfs als Vincent van Quickenborne ervan overtuigd kan worden dat het beter is om lijstduwer te zijn, en hij heeft meer stemmen dan gelijk wie op die lijst, bijvoorbeeld mevrouw Van den Bergen, dan is hij nog per decreet automatisch de nieuwe burgemeester. En dan mag Philippe de Klerk op zijn kop gaan staan.
En zo helpt Bart Somers misschien Vincent van Quickenborne aan de sjerp.
Voilà, en zo is het. Lijkt het de wedstrijd toch weer een heel kleine wereld te zijn. En zijn we ook eigenlijk bijna klaar met deze podcast. Niet zonder nog één keer
te vermelden dat we lezersvragen zoeken volgende week.
Volgende week op podcast@demorgen.be. Dan doen we dus een hele aflevering lang alleen maar vragen van luisteraars, van lezers beantwoorden. Met veel plezier trouwens. Dit was Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen.
Tot volgende week.